Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 81 zingen wij het derde vers. Het blij bazuingeschal klinkt in Israëls oren, doe nu overal deze maar verstaan, het feest der nieuwe maan, het feestuur is geboren. En wat het derde vers van Psalm 81. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen, daarvan de 89ste psalm, de eerste 19 versen. Wij herzeggen u psalm 89, de versen 1 tot en met 19. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 62, mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 62.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ocht, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Samen gaan lezen Psalm 89, de versen 1 tot en met 19. Een onderwijzing van Ethan de Israëliet. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf heb gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene, ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen den Heere geschat worden? Wie is een Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. O Heere, God der Heerscharen, wie is als gij? Grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Geheerst over de opgeblazenheid der zee, wanneer haar baren zich verheffen, zo stil gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Ge hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uw, ook is de aarde uw, de wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen, Tabor en Hermon juichen in uw naam. Ge hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O heren, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid en de sterkte en door uw welbagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren van voorbereiding op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte op Psalm 89, daarvan het 16e vers en daarvan het eerste gedeelte. Deze woorden: welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Deze woorden bepalen ons bij drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de instelling van dat geklank. In de tweede plaats willen we letten op het kennen van dat geklank. En in de derde plaats willen we letten op de zaligheid in dat geklank. Dus de tekstwoorden zijn tegelijk ook het thema: welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de instelling van dat geklank, waar hierover gesproken wordt. In de tweede plaats het kennen van dat geklank. En in de derde plaats de zaligheid in dat geklank. Gemeente, de tekstwoorden van morgen zijn genomen uit Psalm 89. En in het opschrift kunnen wij lezen dat deze psalm gedicht is door Ethan. Waarschijnlijk heeft hij deze psalm gedicht in zijn hoge ouderdom. Deze Ethan leefde in de dagen van koning Salomo en in de dagen van Rehabiam. Hij heeft dus meegemaakt de bloei van het rijk van Israël. Hij heeft ook meegemaakt de scheuring van het rijk. Mogelijk behoorde hij ook tot die oudsten die koning Rehabiam wijze raad gegeven hebben. Maar we weten dat Rehabiam naar die oudsten niet luisteren wilde en dat hij de raad van de jongelingen heeft overgenomen. Deze Ethan was een zeer wijze man. Als er bijvoorbeeld in de Bijbel gesproken wordt over de wijsheid van Salomo, dan wordt er gezegd: ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan de Ezrahiet en Heman en Galkol en Darda, de zonen van Mahol. En zijn naam was onder alle heidenen rondom. Dus in dat rijtje wordt Ethan genoemd. Hij was een van de wijsten, maar Salomo stak boven hen uit. Het is een onderwijzing, deze 89ste psalm. Het is een leerdicht. Ethan wil ons hier iets leren. En wat is dan de rode draad eigenlijk in deze psalm? De rode draad is dat God een waarmaker is van zijn woord. Dat zijn beloften niet falen. Dat hij zijn verbond niet breken zal. Dat ligt voor Ethan zo onwankelbaar vast. In de dagen na Salomo, dan lijkt het alsof de Heere zijn verbond vergeten is. Dan lijkt het alsof Gods beloftenissen voor immer hun vervulling zullen missen. Maar Ethan mag hier houvast hebben aan Gods verbond. Hij mag een helder zicht hebben op Gods goedertierenheden. Wat is er een groot verschil, gemeente, met de vorige psalm? Psalm 88, die u misschien ook wel kent. Psalm 88 wordt wel genoemd een van de droevigste der psalmen. En deze psalm is gemaakt door Heman. Heman was een broer van Ethan. Wat waren ze verschillend? Wat heeft Heman in die 88ste psalm de nood van zijn ziel geklaagd? En wat mag Ethan in deze psalm, als het ware zijn broeder, die ook een geestelijke broeder van hem mocht zijn, bemoedigen? In onze tekstwoorden van morgen gaat het over geklank. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Waar moeten wij dan aan denken? Wat wordt hier bedoeld met geklank? De kanttekenaren die wijzen naar nummerie 10. En in nummerie 10 lezen wij een bijzondere inzetting van de Heere onder het oude verbond. Bij het geklank moeten wij denken aan de instelling van de trompetten. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat doet denken aan het blazen van trompetten. En de Heere zegt in nummerie 10 dat op de Sabbatdag twee zilveren trompetten door de priesters geblazen moesten worden om het volk naar het heiligdom te roepen. En wanneer er één trompet geblazen werd, dan moesten alleen de oudsten, de vorsten samenkomen in Israël. Er werd dus onderscheiden geblazen, en aan dat onderscheiden blazen kon men horen wat de bedoeling was. Wanneer het volk samenkwam op de Sabbat, op het blazen van de trompetten, dan werd dat genoemd een dag van gedachtenis des geklanks. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, die hele Sabbat, die stond in het teken van dat geklank. Als we zouden het kunnen vergelijken, jongens en meisjes, een klein beetje met de kerkklok die je misschien vanmorgen ook gehoord hebt en die de gemeente oproept om naar Gods huis te komen, om zich te stellen onder het woord van de Heere. Zo was het ook bij het volk van Israël. Ze werden opgeroepen naar het huis van de Heere. En toen Ruben niet kwam, lezen we in de Bijbel, toen werd hij ernstig vermaand. Hij mocht dat geklank niet naast zich neerleggen, maar hij moest zich stellen onder het geklank. Dus het geklank, dat ziet hier op het oproepen van het volk door de twee zilveren trompetten naar het huis van de Heere. Maar dat niet alleen. Er waren nog heel veel andere momenten dat er geblazen werd op de trompetten. In Psalm 27 bijvoorbeeld, het zesde vers, daar lezen wij van de offeranden des geklanks. En als je dan de kanttekening leest, dan blijkt dat ook bij de offeranden de trompetten geblazen moesten worden, zowel bij de brandoffers als bij de dankoffers. Dus het was niet alleen een oproepen naar het huis des Heren, maar ook in het huis des Heren werden de trompetten geblazen. En bij die offeranden, zouden kunnen zeggen, waren dat trompetten van de verlossing. Trompetten bij het brandoffer wezen naar de verlossing die er in dat offer werd gepredikt. Maar er waren nog andere momenten, bijvoorbeeld bij de drie grote feesten die in Israël gehouden werden. En die eigenlijk het grondpatroon zijn, zou je kunnen zeggen, van de nieuwtestamentische feesten, van de heilsfeiten. Ook dan werden de trompetten geblazen. Een bijzonder moment was wel het aanbreken van het jubeljaar. U kunt dat lezen in Leviticus 25 vers 9. Daar zegt de Heere, gij zult u ook tellen 7 jaarweken. 7 maal 7 jaren. Zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaar zullen zijn. Daarna zult gij in de 7e maand, op de 10e der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan. En gij zult dat 50ste jaar heilige en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn bewoners. Gemeente, wat moet dat een vreugdevol moment geweest zijn voor de weduwe in Israël, voor de slaven in Israël, voor de verarmden in Israël, wanneer de trompetten van het jubeljaar geblazen werden. Want ieder 50ste jaar, dan was er een kwijtschelding van de schuld. Dan was er vrijheid voor de slaaf. Dan kreeg de weduwe toegang tot de vruchtbare akkers. Dan mocht de vreemdeling vrijheid verkrijgen. Wat had die ene inzetting bij het jubeljaar toch verstrekkende gevolgen. En dat alles dat wees heen naar de Heer Jezus Christus die komen zou. Hij zegt zelf in Jesaja 61, de geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Er is nog een moment waarop de klanken klonken onder het volk van Israël. En dat was, jongens en meisjes, als het volk werd opgeroepen tot de strijd. En dan moest er geblazen worden met, staat in Numeri 10 vers 9, met gebroken geklank. Met gebroken geklank. Dat was om de mannen op te roepen tot de strijd. Maar de Heere zei ook, en wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met trompetten een gebroken geklank maken, zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heeren uw Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Dus die gebroken klanken waren eigenlijk ook een beeld van het gebed, zou je kunnen zeggen. De Heere wilde naar hen horen. Hij wilde hen helpen in de strijd. En tenslotte, om niet meer te noemen, de trompetten in Israël waren ook het sein dat het volk moest verder trekken in de woestijnreis. De Heere bepaalde wanneer zij verder moesten gaan. De Heere bepaalde wanneer zij moesten rusten. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in het Oude Testament het hele leven van de kinderen Israëls, dat werd beheerst door deze klanken. Dat was zondags en door de weeks. Dat had zelfs ook betrekking op het burgerlijke leven, op burgerlijk samenkomen. Heel hun leven stond in het teken van deze klanken. En wat leert ons dat? In de eerste plaats, gemeente, dat de Heere middelijk werkt. De Heere gebruikt middelen. De Heere gebruikt hier trompetten. De Heere gebruikt hier bazuinen om zijn kerk te onderwijzen. En dat was vroeger zo en dat is vandaag nog zo. De Heere gebruikt middelen. Jongens en meisjes, de Heere wees de mensen aan die op die trompetten moesten blazen. Niet iedereen mocht dat zomaar doen. En dat mocht ook niet zomaar gebeuren wanneer iemand dat zou willen. Nee, de Heere heeft dat precies voorgeschreven wanneer en door wie en waar dat moest gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat is vandaag nog zo. De Heere zendt zijn dienstknechten uit en ze mogen niet komen met hun eigen woord, maar ze mogen alleen komen met het woord des Heeren. Hij zegt wie er moet spreken. Hij zegt wat er gesproken moet worden. Hij zegt waar er gesproken moet worden. En nu was het niet alleen maar de bedoeling dat de mensen die klanken hoorden met hun oren. Dat was natuurlijk wel belangrijk. De bazuinen die moesten helder en zuiver zijn, zodat iedereen die klanken kon horen. En dat is ook vanmorgen belangrijk, gemeente, dat u het woord in ieder geval kunt verstaan. En dat het bij uw oren komt en dat u de prediking kunt volgen Natuurlijk is dat belangrijk. We moeten er alles aan doen om dat te bereiken. Maar dat is niet het enige. Het blazen op de bazuinen, dat moest bij de kinderen Israëls ook van binnen iets wakker schudden. Het moest ook iets doen in hun hart. En wat ligt daarin ook een rijke betekenis. Het geklank van vroeger, dat is er nu nog. Nee, niet de bazuinen, niet de trompetten, zoals die toen geblazen werden tijdens de ceremoniële dienst, dat niet. Maar in het Nieuwe Testament is alles in Christus vervuld. En Christus zendt onder het Nieuwe Testament zijn dienaren uit. Kort voor zijn heengaan heeft hij zijn discipelen uitgezonden. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. En je zou kunnen zeggen, zij blazen de bazuinen tijdens het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zelf vergelijkt de prediking van het evangelie bij het geluid van de klanken. Hij zegt, wij hebben nu op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Dus gemeente, het bepaalt ons bij een goddelijke instelling. Een goddelijke instelling in het Oude Testament, die ook onder het Nieuwe Testament nog betekenis heeft. We gaan naar onze tweede gedachte, het kennen van dat geklank. Want nu zegt Ethan in onze tekst, wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Ik zei u al, het is niet genoeg om die klanken alleen te horen met de oren, maar het is nodig om de klanken te kennen. We moeten er goed op letten dat het kennen in de Bijbel een ander kennen is dan zoals wij vaak over kennen spreken. Als wij het over kennen hebben, jongens en meisjes, dan hebben wij het over bijvoorbeeld het kennen van een repetitie. Dan heb je de antwoorden geleerd en je zegt, ik ken het, u kunt mij overhoren. Ik weet precies de goede antwoorden. Of je hebt misschien de betekenis van de verkeersborden moeten leren op school. En dan kun je zeggen, ik ken het. Ik weet wat de verkeersborden betekenen. Maar het Bijbelse kennen is een veel dieper kennen. Het Bijbelse kennen is niet het kennen alleen met je hoofd, het kennen met je verstand. Maar het woord kennen zoals de Bijbel daarover spreekt, dat is een kennen met je hart. Dat is een kennen door ondervinding. Dat is een kennen door beleving. Wij kunnen bijvoorbeeld weten dat azijn zuur is. Ik kan u dat vertellen. Azijn, dat heeft een zure smaak. Nou, dan weet u allemaal, en dat wist u al, dat azijn zuur is. Maar hebt u het wel eens geproefd? Hebt u het wel eens geproefd? Dat is natuurlijk een groot verschil. Dat is een heel groot verschil. Heb je het ondervonden als aan den lijve? Dat is heel wat anders dan het verstandelijk weten. Dat is heel wat anders dan dat je er iets over opschrijft bijvoorbeeld. Dat je er iets over geleerd hebt. Het kennen door ondervinding. Het kennen door beleving. Wij zouden dat noemen het kennen des geloofs. En hoe was dat bij de kinderen Israëls? Natuurlijk kenden zij het geklank in die zin dat ze wisten wat het betekende. Zij wisten als de trompetten geblazen werden op de Shabbat dat ze naar Gods huis moeten komen. Ze wisten als er maar op één trompet geblazen werd, dat zij niet behoefden te komen, maar dat alleen de oversten moesten komen. Zij wisten als de trompet geblazen werd bij de drie grote feesten, wat de bedoeling daarvan was. De Israëlieten gehoorzaamden over het algemeen ook die klanken. Ruben deed het niet, ik zei het u al, maar hij werd ernstig gewaarschuwd dat hij moest luisteren naar het geklank. Dus de Israëlieten deden stipt wat er van hen gevraagd werd. Maar waren ze allemaal wel gelukzalig? Helaas niet. En waarom niet? Omdat ze ten diepste niet begrepen wat de klanken betekenden. Ze beleefden het niet. Ze deden het omdat het zo hoorde. Ze deden omdat het zo moest. En op zich is dat goed, maar dat is niet genoeg. En gemeente, zo is het ook onder het Nieuwe Testament. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. U hebt zich in deze uren van voorbereiding op het heiligavondmaal allemaal gesteld onder het geklank, onder de klanken van Gods woord. En ik hoop dat de bazuin van morgen ook een helder geluid mag geven. Ik hoop dat er een boodschap mag zijn voor u allen. Maar wat ik wil vragen is, kent u het geklank ook? Kent u de boodschap ook uit ondervinding? Beleeft u het ook in uw hart? Want we zullen deze klanken bevindelijk moeten leren kennen. Bijvoorbeeld gemeente als het gaat over wie is God? Wie is God? Hebt u dat beleefd? Als ik denk aan Gods deugden. Als ik denk aan Gods rechtvaardigheid. Als ik denk aan Gods heiligheid. Als ik denk aan Gods majesteit. Zijn dat voor ons begrippen die wij geleerd hebben op de catechisatie, die wij weten misschien al van kindse dagen af, of hebben wij dat ook beleefd? Als je dat naleest in de institutie van Calvijn, dan lees je daar zo heel kennelijk wat er nou gebeurt als deze deugden van God werkelijkheid voor ons worden. Gemeente, dan ga je beven voor God. Dan heb je geen bestaan voor God. Dan krijgt Gods wet zo'n majesteitelijke klank in je leven. Dan kom je erachter dat God de zonde niet door de vingers ziet. Dan leer je wat Hij van ons eist. Dan gaat zijn wet in ons leven betekenis krijgen. Dan gaan je zonden leven. Kom, kent u daar iets van? Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Ik denk bijvoorbeeld aan het geklank over de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid, want daar gaat het toch over. Ik heb daar iets over geschreven in de kerkbode, daar gaat het toch over vanmorgen. In deze uren van voorbereiding. Kennen wij die klanken? De beleving van die klanken, van het stuk van de ellende. Kent u uw verlorenheid? Is de zonde zonde geworden? Is de schuld schuld geworden? Is uw verlorenheid werkelijkheid geworden? Er staat bij het eerste waar we onszelf over moeten onderzoeken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Gemeente, is dat nou wel eens werkelijkheid geworden in ons leven? Onze zonde en vervloeking. En dan moet ik helaas zeggen dat van velen die zich zo heel getrouw stellen onder de klanken van Gods woord, is dat nog geen werkelijkheid geworden. Zij zijn wel gehoorzaam, uiterlijk gehoorzaam, maar zij beleven het niet. En dan zegt u misschien, hoe weet u dat dan, dominee? Wel, als je dat gaat beleven, wat gebeurt er dan? Als je dat gaat beleven, dat je een zondaar bent, dat je verdoemelijk bent voor Gods aangezicht, wat gebeurt er dan? Dan ga je jezelf mishagen. Dan ga je je voor God verootmoedigen. dan word je een rechterloos mens. Dan kun je nergens geen aanspraak op maken. Is dat nou wel eens werkelijkheid geworden in ons leven, gemeente? Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O, dat eerste geklank, als ik het zo mag noemen, dat is geen vreugdevol geklank. Maar het is wel een waar geklank. Het is ook een noodzakelijk geklank. Wat plaats moet maken voor de verlossing. Dat eerste stuk van de ellende, dat mogen we en dat kunnen we niet overslaan. De wet kunnen we niet overslaan. De Heere gebruikt zijn wet als een kenbron van ellende en als een tuchtmeester tot Christus. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Ik denk aan dat tweede stuk. Ik denk aan het stuk van de verlossing. Kent u daar iets van? Het is voorbereiding op het heiligavondmaal, gemeente. En dan moeten we ons dat afvragen. Kennen we daar iets van? Van het stuk der verlossing. Van de verlosser. Van de Heer Jezus Christus. Is de naam van Jezus, is dat voor ons nog altijd een naam van 5 letters? Die wij kennen en die we kunnen spellen en waar we veel over kunnen vertellen? Of is die naam voor ons werkelijk beleving geworden? Hebben wij de inhoud van die naam leren verstaan? Jezus, dat is zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Gemeente, wat krijgt die naam een waarde? Voor een verloren zondaar. Voor iemand die op het schavot verkeert. Voor iemand die zich doodgezondigd heeft. Voor iemand die nergens geen recht meer op heeft. Als je dan mag horen van deze naam, dan is die naam niet meer een naam van 5 letters. Maar dan krijgt die naam van Jezus zo'n onuitsprekelijk diepe inhoud. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Wat wordt dat een liefelijke naam. Wat wordt dat een heerlijke naam. Wat springt het hart op als je dan horen mag in Gods huis dat er nog hoop is voor hopelozen. Dat er nog hulp is voor hulpelozen. Dat er nog troost is voor troostelozen. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Kent u die zaligmaker, gemeente? Belangrijk, want daar gaat het nu juist over. Buiten hem is er geen verlossing. Buiten hem is er geen behoud. Dat is absoluut onmogelijk. Dus het kan zo'n groot verschil zijn. Van kindse jaren af zijn wij eronder opgevoed. Wij weten dat er een verlosser is. Iedereen in de kerk weet dat. Wij weten dat God zijn Zoon gezonden heeft naar deze aarde om mensen te behouden. Dat weten wij. Maar zijn wij daarmee allemaal wel gelukzalig? Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Wel gelukzalig diegene voor wie dat werkelijkheid mocht worden. Aan wie Christus zich in hun verlorenheid geopenbaard heeft als hun zaligmaker. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tweede stuk. En dan denk ik ook aan het derde stuk, het stuk van de dankbaarheid. Ik heb u gezegd dat die bazuinen ook geblazen werden om het volk op te roepen tot de strijd. En dat was natuurlijk niet altijd aangenaam om de strijd in te moeten gaan. Dat waren gebroken klanken, maar het volk moest gehoorzamen. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Zij worden opgeroepen tot de strijd. Zij moeten strijden tegen de zonde. Zij moeten strijden tegen de wereld. Ze moeten strijden tegen de duivel. Ze moeten strijden tegen hun eigen boze hart. De gemeente, natuurlijk, wij weten dat. Wij weten dat we moeten strijden tegen de zonde. Wij weten dat we moeten strijden tegen ons eigen boze hart. Maar zijn dat nou maar lege klanken voor ons, of is dat nou werkelijkheid? Is dat nou dagelijkse werkelijkheid in ons leven? Welgeluk zalig is het volk, het welk het geklank kent. Die gebroken klanken in het midden van de strijd. Zoals dat ook in het formulier van het heilig avondmaal zo duidelijk wordt verwoord. Om te strijden tegen de zonde, die hartelijke begeerte om heilig voor God te leven. En erachter te komen dagelijks in die strijd, dat we ons niet met zulke ijver begeven hebben tot God als wij ons hadden moeten te begeven, maar daarmee niet tevreden kunnen zijn. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. Kom gemeente, is dat nou praktijk? Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Dat is noodzakelijk, dat was toen al noodzakelijk en dat is ook vandaag nog noodzakelijk. Drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, het kennen van dat geklank. We gaan naar onze derde gedachte, de zaligheid, maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 25 en daarvan het tweede en het zevende vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zevende, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 2 en 7. Onze derde gedachte, de zaligheid in dat geklank, want er staat wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. Dus het kennen van dat geklank, dat brengt zaligheid met zich mee. In het Hebreeuws staat het eigenlijk nog rijker. Daar staat de zaligheden van het volk. De zaligheden van het volk, het welk het geklank kent. Waarom? Waarom brengen die klanken zaligheid met zich mee? Wat prediken die klanken dan voor de gelovige Israëliet? Kijk, voor de gewone Israëliet waren het gewoon tekenen van, oh, het is tijd om naar Gods huis te gaan. Of het is tijd om aan de strijd deel te nemen. En men deed dat omdat het nou eenmaal zo moest. Men deed dat uit gehoorzaamheid, maar verder niets. Het zei hen eigenlijk verder niets. Maar bij de gelovige Israëliet was dat anders. Voor de gelovige Israëliet hadden die klanken zo'n diepe betekenis. Zij hoorden daarin veel meer jongens en meisjes als dat je met je oren kon horen. Wat hoorden ze dan? Wat hoorden ze dan? Ik moet denken aan de woorden van Bileam. Bileam was een valse profeet. Maar zijn profetie was niet vals. Wat hij verkondigd heeft over de Heer Jezus Christus, dat zijn, je zou haast kunnen zeggen, bijna de mooiste profetieën in de Bijbel. Die hij van de Heere moest uitspreken. En hij zegt in Numeri 23 van het volk van Israël, de Heere zijn God is met hem en het geklank zijns konings is bij hem. Dus daar ziet Bileam dat volk liggen. Hij moet ze vloeken. Hij kan het niet. Hij mag het niet van de Heere. En hij zegt, het geklank zijns konings is bij hem. Dus dat geklank, dat is niet zomaar een geklank. Dat geklank, dat heeft met de koning te maken. En in die dagen van Bileam, jongens en meisjes, wie was toen de koning? Had Israël al een koning? Nee. Want de eerste koning van Israël, dat was koning Saul. En later is David gekomen. Maar dat is nu nog niet. We zijn nu nog in de woestijnreis in de dagen van Bileam. Wie is dan die koning die Bileam bedoelt? Het is een profetie van de Heer Jezus Christus. Het geklank zijns konings is bij hem. In die bazuinstoten die gegeven werden onder het volk van Israël, was een levende verkondiging van de koning van Israël. En het hart van de gelovige Israëliet juichte bij momenten bij het horen van die klanken. Het was voor hen veel meer. Wat zei het dan de gelovige Israëliet, wanneer zij die klanken mochten horen? Wel, die klanken, die wezen hen heen naar de levende koning. Die klanken die ze met hun oren hoorden, die zeiden in hun hart, mag ik het zo zeggen, mijn koning leeft, mijn koning leeft. En dat was hun welgelukzaligheid. Die zaligheid lag niet in de klanken op zich, maar die zaligheid lag in de gemeenschap met de koning. Hij, de Heere zelf, heeft deze inzettingen ingesteld. Hij heeft deze reis verordend. Hij heeft de offeranden ingesteld. En die bazuinstoten, die trompet, dat trompetgeschal, dat bracht hen in de gemeenschap met de Heere. De gemeente, zo is het nog. Voor velen van ons, denk ik, is de kerkdienst gewoon een kerkdienst. En we zijn het gewend en we komen. En ik ben blij dat u er bent. En ik hoop dat we getrouw mogen blijven komen. En de meeste van ons komen ook heel getrouw naar de kerk. En ik ben blij dat u er bent. Stel u onder dat geklank van Gods woord. Maar is een kerkdienst voor u nou wel eens meer dan een kerkdienst? Is de dominee wel eens weggevallen? Zijn de omstandigheden wel eens weggevallen? Hebt u wel eens iets beleefd van wie nou zo'n dominee stuurt? En wie nou de boodschap op zijn lippen legt? En daar gaat het om. En dan krijgt zo'n kerkdienst veel, veel meer waarde dan het horen met de oren alleen. En zo is het ook volgende week bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Wat is nou de welgelukzaligheid? Is dat nou het eten van het stukje brood in het avondmaal? Brengt dat zaligheid? Wel nee. Wel nee. Dat is maar gewoon brood, jongens en meisjes, net als thuis. Als dat het zou moeten geven, dan zou je net zo goed thuis een stukje brood kunnen eten. En die wijn is maar gewone wijn. Brengt dat de zaligheid? Nee. Maar wat brengt nou voor Gods kinderen volgende week de zaligheid? Als ze aan de tafel mogen zitten, dan mogen ze in hun hart ervaren, mijn koning leeft. Mijn koning leeft. Hij deed dit voor mij. Dat is de zaligheid, niet de instelling op zich. Maar Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrije verbond getoond. Het geklank des konings is bij hem. Dat heeft Biliam goed gezien. En dat is de rijkdom van Gods inzettingen, gemeente. Dat is de rijkdom van de prediking. Dat is de rijkdom van de sacramenten. Dat ze gemeenschap geven door het geloof, dat is onmisbaar nodig. Met hem die deze instellingen heeft ingezet. De trompetblazer die wijst niet op zichzelf. Maar de trompetblazer doet het ook niet in opdracht van een dode koning. Een trompetblazer die staat in dienst van een levende koning. En dat zegt de Heere tegen zijn kinderen. Zo zeker als ik u mijn knechten zend, zo zeker leef ik. Zo zeker als ik het avondmaal laat bedienen, zo zeker zorg ik voor u. Welgelukzalig is het volk, want de zaligheid van dat volk ligt in de koning. De koning is het die zijn volk vergadert. De koning is het die zijn volk beschermt. De koning is het die zijn volk regeert. En daarom, gemeente, daar gaat het om. Kent u dat geklank ook? Veel mensen hebben het nog nooit gehoord. Laten we waarderen. Dat we dat geklank mogen horen met onze oren. Ik kom zojuist terug uit Israël. En daar moet je zoeken. Daar moet je zoeken om uiterlijk deze klanken te kunnen horen. Denk, wat zijn wij bevoorrecht. Dat we nog zoveel gemeenten mogen hebben hier in Nederland. Je hoeft niet te zoeken naar de waarheid. Het is nog op zoveel plaatsen te horen. Veel mensen hebben het nog nooit gehoord. Maar hoe horen wij het? Hoe zitten wij eronder vanmorgen en in de achterliggende periode? Vindt het ook ingang in onze harten? Of zijn we onverschillig? Is ons hart onverbroken gebleven? Het zal wat zijn, gemeente, om onder die klanken gezeten te hebben en ons daaronder verhard te hebben. Als de Heere straks zal zeggen, ik heb u mijn knecht laten blazen, u hebt nooit geluisterd. Die stond daar niet voor zichzelf, die stond daar ook niet in opdracht van zichzelf. Die stond daar namens mij om mijn woord te verkondigen. En u hebt het alles naast u neergelegd, dat zal wat wezen. Rampzalig is het volk dat het geklank niet kent. Ook al zit je onder de uitwendige klanken. Er zijn ook mensen die er genoeg aan hebben dat ze gedoopt zijn. Die van het uitwendige verbond en het uitwendige verbondsteken de zaligheid maken. Mensen die op valse gronden aan het heiligavondmaal gaan, tegen wie de Heere al zei tijdens zijn omwandeling op aarde: waarom neemt gij mijn verbond in uw mond? Hoe durf je dat eigenlijk te doen? Wat verschrikkelijk is dat als wij het sacrament ontheiligen, als wij het geklank niet kennen. En gemeente, dat is iets wat een kerkraad niet kan onderscheiden. Het enige wat we als kerkraad doen is mensen een kerkelijk recht geven. Als je belijdenis mag doen, daar toestemming voor krijgt. Maar je moet meer hebben, je moet een goddelijk recht hebben. Mag ik het zo zeggen, je moet het geklank kennen. Kennen wij de beleving van Gods woord? Het is niet genoeg om gedoopt te zijn. Het is niet genoeg om kerkmens te zijn. Het is zelfs niet genoeg om bewogen te zijn. Het is niet genoeg om ernstig te zijn. Het is niet genoeg om degelijk te zijn. Het is niet genoeg om gereformeerd te zijn. Maar wij moeten het geklank kennen. En als dat niet waar is, dan baat het ons niet om aan het avondmaal te gaan. Dan maken we het alleen maar erger. Maar dan moeten we vragen of de Heere dat woord in ons hart wil brengen, zoals bij Lydia. En zet u dan maar onder dat bazuingeklank. Stel u dan maar in de middelijke weg, want de Heere werkt middelijk ook vandaag nog. Misschien zijn er van die bekommerden in ons midden die zeggen: ach dominee, ik geloof dat ik wel iets ken van dat geklank, maar om nou te zeggen dat ik verlost mag zijn, ik voel mijn zonde, een last van zonde en plagen niet te dragen. De wet, die heeft in mijn leven zoveel betekenis gekregen, ik heb geen rust meer. En ik roep tot God, maar als u nou zegt: kent u de Heer Jezus? Nou, dan durf ik daar niet zomaar ja op te zeggen. En u zegt dat dat toch nodig is. Ach, dan zou ik zeggen: blijf roepen. Ik las ergens van een dominee die op bezoek was bij mensen. En toen lag het jongste kindje, jongens en meisjes van dat gezin, dat lag te huilen in bed. Dat moest drinken bij de moeder. En die dominee die hoorde dat kind huilen en die kreeg medelijden met dat kind. En die zei tegen die moeder: dat kind ligt te huilen. Zei die moeder: ja, dat hoor ik ook, maar het is zijn tijd nog niet. Het is zijn tijd nog niet. Dus dat kan. Dat kan dat de Heere begonnen is om te werken in het hart van een zondaar. Dat we iets mogen kennen van die klanken van de wet die ons verbreken. Dat we aanvankelijk iets hebben geleerd van dat roepen tot God. Maar dat het de tijd nog niet is. En dat we moeten blijven roepen. Dat de nood misschien nog niet hoog genoeg gerezen is. Die naam van Jezus, die krijgt pas echt werkelijkheid voor u. De waarde voor u als u uitgewerkt bent. Als je echt honger hebt, dan blijf je roepen. Dan blijf je schreeuwen: geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, gij ongetroost, u hoeft niet te wanhopen. Maar smeek om ook die andere klanken te mogen leren kennen. Die klanken des evangelies, een volk des Heren. U die iets mag kennen van die klanken, de Heere deed het ook om zijn volk te versterken. Het is wat ze moesten de strijd in. Je beeft ervan in de woestijn de strijd in, de vijand tegemoet. En dan die gebroken klanken, Maar die gebroken klanken die zeiden, de koning leeft. De koning leeft. En dat is de boodschap van Ethan aan alle gelovigen. En dat is volgende week ook de boodschap in het heilig avondmaal. Te midden van de strijd. De koning is hier. En dit is zijn inzetting. Amen.